De SPANL, DLO, PANL, Delta, Lima, Oscar, Veldhoven. Om te beginnen even, SANOSAT 1, een van de kleine satellieten, een Pocket Cube die een tijdje geleden gelanceerd was, hè, op 13 januari. Met die hele grote zwerm met een Falcon 9 gelanceerd. Nou, die was wat moeilijk te identificeren, want die zond maar heel af en toe, heel klein beetje signaal, heel zwak. Maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt. Ze hebben hem het nummer 51031 weten te geven. En het gaat dus om een Pocket Cube van samenwerkingsverband tussen AMSAT in Nepal en EA AMSAT, dus de Spaanse AMSAT groep en zo. Nou, die doet het dus toch wel. Hij is wat vaker in gebruik nu ook. En daarom hebben ze ook een Oscar-nummer aangevraagd. En dat heeft hij gekregen. Dus nu hebben we een Oscar bij. Een Nepal Oscar 116. Dus SANOSAT 1 voortaan bekend als Nepal Oscar 116. En kijken wat hij verder nog gaat doen. Misschien dat we er nog meer plezier van gaan krijgen in de toekomst. Er is een actie gepland om bodemmonsters die momenteel worden verzameld op Mars, om die op te gaan halen met een raket over een paar jaar. En die moet dus niet alleen landen, maar die moet dan dus ook met een robotwagentje die verschillende plaatsen af gaan rijden waar die monsters achtergelaten zijn, zodat ze opgepikt kunnen worden. En dan moeten ze met een raket weer gelanceerd worden vanaf Mars richting de aarde. En dan komen ze weer een tijd later hier dus terug. Dat begint pas begin jaren 30, hè, dat we die dingen terug gaan zien. Maar de lancering dus richting Mars, die moet al eerder komen. En daar moet dus ook wat voor ontwikkeld worden. Nou, is intussen een contract afgesloten met Lockheed Martin. En die gaan dus de raket ontwikkelen die die lancering vanaf Mars moet gaan doen. Dat is dan voor het allereerst dat er een raket wordt gelanceerd vanaf een andere planeet. We hebben natuurlijk al wel eens wat lanceringen vanaf de maan gezien en zo, maar vanaf een andere planeet is nog nieuw. En dat moeten we dan zien. Ze zullen ook hulp krijgen van Northrop Grumman. Die gaan dan wat motoren leveren voor die raket. Die dus dan van Mars vertrekt. Nou, dat wordt spannend. Het gaat nog een paar jaar duren. Maar dan krijgen we toch wat leuke acties daarmee. Ander probleem wat we hebben natuurlijk met Deep Space is dat als je echt ver weg wil, dan duurt het wel heel erg lang allemaal. We hebben het gezien met New Horizons, die dus helemaal naar Pluto gevlogen was. Daar heeft hij 10 jaar over gedaan, zowat. En nou is hij wel verder aan het vliegen natuurlijk. Hij heeft nog een ander object gepasseerd. En nou is hij weer op weg naar een volgende enzovoort. Maar dat duurt allemaal jaren. Nou, als je echt serieus verderop wil gaan kijken, bijvoorbeeld naar Proxima Centauri, B, de dichtstbijzijnde planeet waar eventueel leven zou kunnen zijn, nou, daar ben je een paar duizend jaar bezig met de techniek die we nu hebben met raketten. Maar ze zitten al een tijdje te denken, dat kun je veel beter doen met lasers. Dus als je een heel klein licht ruimtevaartuigje maakt, dan kun je daar met een flinke laserbundel tegenaan schijnen. En dan kun je zo'n object veel meer versnellen dan met de ouderwetse raketmotoren. En dan zitten ze al te rekenen, dan moet het dus lukken om naar Proxima Centauri B te vliegen in iets van 20 jaar of zo. Omdat je tot zo'n 20% van de lichtsnelheid kunt komen. Maar dan moet je wel een hele grote laser hebben staan. 100 gigawatt met een vierkante kilometer aan lasers in een array. Nou, dat is natuurlijk ook niet al simpel. Maar nu zijn ze verder aan het redeneren. Met wat kleinere apparatuur kun je natuurlijk ook al leuke dingen doen in de ruimte. En bijvoorbeeld kleine ruimtevaartuigen ook van baan laten veranderen. Met behulp van een niet al te grote laser. En daar wordt nu volop over nagedacht en ontwikkeld en zo. En dat zou best eens binnen een paar jaar kunnen gaan gebeuren. Met een laser van bijvoorbeeld maar 100 kilowatt en een meter afmetingen, 1 meter. Nou, dan kun je een klein object van, ja, 1 gram is natuurlijk niks, maar goed, een klein dingetje kun je dan toch al van baan laten veranderen en zo. En zodoende dus toch in een baan om de aarde allerlei leuke dingen gaan doen met lasers. Nou ja, we zullen zien. Dan zijn we nog steeds aan het proberen natuurlijk van verschillende satellieten nieuwe, of de identificatie te bepalen. Een hele onhandige is de groep van 8 Tevel-satellieten uit Israël, die ook met die lancering in januari mee zijn gegaan. En ja, die zwerm zit nog steeds heel dicht bij elkaar en vervelend is, ze zenden allemaal op dezelfde frequentie. Dus dat is heel moeilijk om ze ook uit elkaar te houden op die manier. Maar ze zitten allemaal een beetje in de buurt van object 50999. Als je dat nummer gebruikt, dan kun je ze allemaal redelijk trekken. Maar voordat we ze allemaal uit elkaar hebben weten te trekken om ze te vinden, echt te identificeren, dat wordt toch even moeilijk. Dan ARIS-verbindingen, daar is er eentje gepland op de 28e. Maar ja, die is met een school in Virginia in de VS. Wel via een telebridge, maar ook in de VS. Dus ja, dat is allemaal buiten ons bereik en dat kunnen we dus niet horen deze keer. Nou, allerlei satellietactiviteiten, DX en zo, ja, we beginnen richting het voorjaar te gaan, dus het zal wel steeds meer worden. Maar goed, er is een Spaanse amateur, Felipe EA4NF, die dus begin maart naar Hierro gaat, een van de eilanden, van de Canarische eilanden. En die zal van 4 tot en met 6 maart daar actief zijn, ook via amateursatellieten. EA8/EA4NF, November Fox. Nou, dan allerlei activiteiten in de VS en Mexico en zo, maar dat is allemaal buiten ons bereik. De amateurbijeenkomsten beginnen langzamerhand weer gepland te worden. Maar dan ook echt fysiek, hè? Echt in 3D, in plaats van alleen maar online. En dat gaat in de loop van het jaar dus flink toenemen. Met workshops, hamvention enzovoort. Nou, dat zullen we hier in de buurt ook wel gaan zien natuurlijk. Ja, er zijn nog andere zaken. Even kijken. Ja, de ESA, die hebben leuke plannen. Er moeten in de toekomst dus heel veel missies naar de maan, rondom de maan en op de maan gaan plaatsvinden. Dat wordt de komende tientallen jaren verschrikkelijk druk daar, met alle mogelijke acties. Onder andere dus het nieuwe ruimtestation, Lunar Gateway, maar ook een heleboel landingen van verschillende commerciële bedrijven. En robots en wagentjes en noem maar op. Nou, al die apparatuur, al die ruimtevaartuigen, die moeten allemaal communiceren met grondstations op de aarde. Ja, dan kunnen ze dat natuurlijk allemaal zelf rechtstreeks proberen te doen. Dat kan wel, maar het is natuurlijk handiger als daar iets algemeens voor georganiseerd wordt. Er zijn al wat plannen voor, hè. Dat grondstation in Engeland. Goonhilly Station, daar willen ze onder andere al zoiets gaan doen, samen met een satelliet bij de maan, die dan als communicatiesatelliet fungeert. Maar de ESA wil het nog veel groter en breder aanpakken. En die willen een compleet netwerk, een hele constellatie van satellieten gaan maken. En grondstations op de aarde, om die hele communicatie en navigatie bij de maan mogelijk te gaan maken. Lunar Communications and Navigation Service. En dus die LCNS die wordt dan beschikbaar gemaakt voor alle geïnteresseerden die bezig zijn bij de maan. Dan zal de NASA wel een heleboel dingen zelf willen doen, dus die zullen misschien niet meedoen. Maar al die commerciële bedrijfjes die zijn daar misschien wel in geïnteresseerd, want ja, als ze allemaal zelf grondstations moeten opzetten en die satellieten rechtstreeks met de aarde willen laten communiceren, dan is dat toch een beetje onpraktisch. Dus ze willen misschien toch gebruik maken van een navigatie- en communicatienetwerk in de buurt van de maan. Dat maakt het een stuk makkelijker en goedkoper. Nou, de ESA wil dat dus gaan opzetten en aanbieden voor alle geïnteresseerde partijen. En ze roepen nu op ideeën vast te gaan geven wat je dan zou willen. Want het kan gaan om een eenwegverbinding, alleen telemetrie van zo'n satelliet oppikken en laten relayeren naar de aarde. Maar het kan ook tweeweg zijn. Misschien wil je dus ook commando's sturen of dat soort dingen, of communiceren. Zeker als het om bemande missies gaat, dan wil je natuurlijk tweeweg communicatie hebben. Misschien wil je ook robots bedienen die op de maan zitten. Robotautootjes of andere dingen. Nou, dan heb je dus ook een streamingverbinding nodig als je dat real-time allemaal netjes wil doen. Kortom, ze vragen potentiële klanten van: vertel eens, wat willen jullie? Wat stellen jullie voor? Wat hadden jullie voor leuke ideeën? Dan kunnen we daar vast eens naartoe gaan werken. Dan kunnen we een systeem opzetten wat daarvoor geschikt is. En dan hoeft het niet alleen te gaan over dingen op de voorkant van de maan, mag ook de achterkant zijn, want ook daar willen ze dus verbindingen kunnen gaan maken met de dingen die op de achterkant geland zijn en zo. Komt daar natuurlijk weer het radioastronomieprobleem, want die willen geen radioverbinding in een groot stuk van het spectrum, waar we het al eens eerder over gehad hebben. Maar goed, dat kunnen ze allemaal bedenken. Dus ideetje van ESA om daar eens mee te beginnen. Goed. Oscar 100, die wordt steeds meer gebruikt voor allerlei leuke DX. Je komt de gekste dingen tegenwoordig tegen. Steeds meer exotische stations. Ook uit Iran is er nou eentje actief. En ook Shetland Islands en noem maar op. Er verschijnen steeds meer leuke stations. Maar ook wordt Oscar 100 gebruikt voor speciale modus enzovoort, maar ook voor noodverkeer. Er is nu ook een noodfrequentie afgesproken op Oscar 100 en dat is 10489. Maar dat is eigenlijk altijd zo, die frequentie 10489 en dan 860. 860, dat is de noodfrequentie en die moet dus vrijgehouden worden. Bijbehorende uplink 2400.360. En daar wordt dus wel uitgenodigd om uit te luisteren op die frequentie, maar wel vrijhouden voor het eventuele geval dat er een noodverkeer is. En dat is natuurlijk wel aardig, want dan kun je over bijna de helft van de aarde noodverkeer gaan toepassen via Oscar 100. Dat is toch ook een nuttig iets. Goed, Oscar 73, die is nog steeds relatief stabiel aan het roteren. Een beetje langzame precessie om zijn rotatieas, maar de rotatietijd, dus de periode die, of de lengte van één rotatie, die is alsmaar af aan het nemen geweest de afgelopen tijden. En intussen lijkt dat zo'n beetje asymptotisch naar 2 seconden te lopen. En dat begint aardig stabiel te worden, dus 1 rotatie elke 2 seconden. En nou is de vraag, wat gaat hij verder doen? Blijft dit zo? Blijft dit stabiel? Of gaan er toch weer gekke dingen gebeuren en begint hij weer een andere rotatie te doen? Het is allemaal heel geheimzinnig bij dit soort satellieten. Dus even in de gaten houden. Nou, verschillende amateursatellieten. Oscar 27 doet het prima. Meeste tijd kan die goed gebruikt worden. Oscar 73, nog steeds volledig in gebruik. ondanks allerlei kleinere probleempjes. Oscar 7, nog steeds mode A en B afwisselend. Oscar 91 blijft het doen, ook ondanks een zwakke batterij. Blijft maar werken. Klas 4 A en B, met wat beperkingen, maar toch goed bruikbaar. Oscar 88, alleen 's nachts te gebruiken. Oscar 29, heel erg goed in bedrijf op dit moment, omdat hij dus continu in de zon zit. Continu in bedrijf, dag en nacht te gebruiken. Oscar 99, beperkt, maar toch wel beschikbaar. Falcon Sat 3, af en toe valt hij weer even uit, maar dan wordt hij weer snel gereset en dan doet hij het weer. Oscar 113 blijft werken, zwak, maar hij doet het. Oscar 86 werkt als ISS, ja, met zijn FM repeater op dit moment. Later zal hij dus weer omschakelen naar APRS, maar voorlopig nog even FM repeater. Oscar 97 doet het prima, Linux had 2 af en toe, een paar omlopen, een beetje zwak, maar hij is toch wel beschikbaar. Oscar 101 met een beperkt schema, af en toe ook een paar dagen uit, maar meestal doet hij het wel. Oscar 100 is volledig in bedrijf, geen problemen. En RS 44 blijft heel populair, die is continu goed beschikbaar eigenlijk. En de Oscar 50 met FM ook nog steeds goed werkend. Oscar 108 beperkt, maar toch wel goed. En XW2A eigenlijk toch redelijk bruikbaar als laatste. XW2 satelliet, hoewel ook XW2B heel af en toe ook weer even werkt. Maar dat is dan met horten en stoten, zeg maar. Dat is een beetje moeizaam allemaal. Ja, dan bij het ISS. Ja, daar gaat alles nog vrolijk verder. Bemanning druk bezig met het uitpakken van de Cygnus die afgelopen maandag aangekoppeld is. Het ruimtevrachtschip. En ja, ze gaan... ja, daar zitten nog wat CubeSats in. Die worden dan gelanceerd vanaf die Cygnus nadat die vertrokken is bij het ISS in mei. Dus voorlopig nog even niet, maar die zijn sowieso niet interessant voor ons. Ook willen ze met deze Cygnus een experimentje uitvoeren, namelijk de baan van het ISS gaan corrigeren. Normaalwijs gebeurt dat steeds met de Russische Progress ruimtevrachtschip. Maar nu willen ze dat toch ook eens met een Cygnus gaan proberen. Ze hebben het al eens eerder een keer gedaan in 2018, maar nu moet het toch echt een complete test worden. En dat is ja, toch wel een belangrijke ontwikkeling, want gezien de dramatische ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn er natuurlijk enorme discussies ontstaan over de samenwerking met de Russen en het ISS. En steeds meer wordt gesuggereerd dat het tijd wordt om de Russen daar weg te jagen. Maar op dit moment is dat gewoon helemaal niet aan de orde, want dat kan gewoon niet. De Amerikanen en andere partijen en de Russen aan de andere kant, die zijn volledig van elkaar afhankelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar, heel simpel. De Amerikanen zijn vooral bezig met... elektriciteitsopwekking voor het hele station met de grote zonnepanelen. Nou, als de Russen zouden afkoppelen, zeg maar, dan hebben ze gewoon veel te weinig elektriciteit. Dat kunnen ze gewoon niet volhouden. Omgekeerd, de standregeling en vooral baancorrecties, die worden uitgevoerd door de Russen met hun raketmotoren. En ja, een hoop standregeling wordt ook gedaan door de Amerikanen met de gyro's, de grote momentwielen, 4 stuks. Maar dat is maar beperkt mogelijk en daar hebben ze echt wel die raketmotoren van de Russen bij nodig, af en toe. Dus ja, ze kunnen niet zonder elkaar. Maar als nu inderdaad die Cygnus gebruikt kan worden voor baancorrecties en dat soort zaken, dan hebben ze dat probleem alvast opgelost. Dan kunnen ze al een beetje zonder de Russen. Maar ja, op dit moment is dat nog niet aan de orde. NASA heeft besloten voorlopig nog gewoon helemaal door te gaan met samenwerking met de Russen in het ISS, alsof er niks aan de hand is. En dat is ook wel zo prettig. Want ook transport van de goederen en ook astronauten gebeurt dus zowel door de Russen als de Amerikanen. En bijvoorbeeld Mark van der Heij, die dus in ISS zit, die moet 30 maart terugkeren naar de aarde. Maar ja, dat doet hij dus samen met zijn twee Russische collega's in een Russische Soyuz. En als dat niet meer zou mogen of zou kunnen, dan heeft hij een probleem. En dan kunnen ze hem later natuurlijk wel ophalen met een Dragon of zo. Maar ja, het is toch allemaal niet fijn. Dus goed, voorlopig nog steeds volledige samenwerking in het ISS. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk een heleboel ontwikkelingen die de hele ruimtevaart enorm gaan raken. Omdat de Russen dus voor een groot deel buitenspel gezet gaan worden. Die kunnen straks niet eens meer lanceringen betalen misschien. En sowieso willen ze niet meer samenwerken. En dat is heel onhandig, omdat er nog een heleboel lanceringen gepland staan in Rusland van westerse satellieten. Zoals de OneWeb internetsatellieten. Die staan al in Rusland, een heleboel. En die zijn ook al betaald en alles is geregeld. Maar nou is de vraag of die lancering wel doorgaat. Want misschien zeggen de Russen, ja bekijk het, maar dat gaan we gewoon niet meer doen. Nou, dan hebben ze wel een probleem. Dan is de vraag of ze die satellieten nog terugkrijgen enzovoort. Dat soort problemen ga je nu krijgen. En de Russen hebben al besloten om niet meer mee te werken aan lanceringen van Soyuz-raketten vanaf Kourou in Frans-Guyana. Want daar hebben ze ook al een aantal jaar gedaan. Samenwerking met de ESA werden dus Soyuz-raketten gelanceerd in Frans-Guyana. Maar daar zijn de Russen al mee gestopt. Die zeggen, doen we niet meer. Alle Russen naar huis en bekijk het maar. Nou, dus daar heb je alweer een probleem. Dus een heleboel satellieten moeten nu overgezet worden op andere raketten van andere landen. En dat is nog niet zo simpel. Dan moeten ze helemaal opnieuw voor aangepast worden enzovoorts. En dat gaat lang duren en veel geld kosten. Dus ja, en wat er dan intussen Rusland gebeurt, moet je ook maar afwachten allemaal. Sterker nog, bijvoorbeeld de Antares-raket, die dus gebruikt wordt om Cygnus te lanceren naar het ISS. Die raket die is gemaakt en is afkomstig uit Oekraïne. Ja, dat zal dus nu wel afgelopen zijn, mag je aannemen. Dus daar hebben we weer een probleem. Hoe moet die Cygnus nou gelanceerd worden? Die zal dus ook met een andere raket moeten gaan voortaan. En daar is hij helemaal niet geschikt voor. Ook raketmotoren van de Russen die veel gebruikt worden door de Amerikanen. Onder andere met de Atlas raketten. Ja, gelukkig zeggen ze dan bij ULA, we hebben nog genoeg van die raketmotoren staan. En die zijn al betaald en die zijn goed. En daar hebben we de Russen verder niet meer bij nodig. Nou oké, dat gaat dan nog net goed. Maar met andere raketten kan dat wel weer een probleem worden. Dus ja, ze zijn allemaal betrokken in beide richtingen met allerlei zaken. En als dat nu allemaal om gaat vallen, dan gaan daar flinke problemen ontstaan. Mag je toch wel aannemen. Goed, wat betreft lanceringen. De 21ste hebben we een lancering gezien van een heleboel Starlink-satellieten, 46 stuks. Weer een keer op de 25ste, nog eens een keer een hele rits Starlink-satellieten. Beide gevallen hebben ze toch iets hoger in een baan gebracht. Niet bij 200, maar nu boven 350 kilometer. Want de vorige keer ging dat een beetje mis toen ze te laag neer hadden gezet. Toen werden ze te snel afgeremd door die uitgezette atmosfeer. En kwamen er dus 40 van de 49 naar beneden toe. Die waren ze kwijt. Helaas, maar goed, nu gaat het wel goed. Nu zijn ze een stuk hoger en kunnen ze veilig naar de hogere geplande baan van 550 kilometer gaan. Nou, verder hebben we vandaag nog twee lanceringen gehad uit China. Met aardobservatiesatellieten, radar en andere. De laatste lancering met 22 kleine satellieten. Maar er zit voor ons verder niks interessants bij. Ja, er komt nog van alles aan natuurlijk, aan lanceringen. Morgenavond een Electron-lancering vanuit Nieuw-Zeeland. Ook weer met een aardobservatiesatelliet. Om 21:35 kun je die ook live volgen op internet bij Rocket Lab. En dan een belangrijke ook weer een grote geostationaire weersatelliet van de Amerikanen. Een GOES, een GOES T. Die moet op 1 maart worden gelanceerd naar een geostationaire positie voor de VS. En dat gebeurt om 22:38 onze tijd. Dat zal ook wel te volgen zijn op internet. Nou, dan komen we natuurlijk weer eens een Starlink lancering op 3 maart. En op 4 maart dan die OneWeb satellieten vanaf Baikonur. Maar dat is dus nou even vraag of dat wel doorgaat of niet. Nou, dan weer Starlink satellieten op 8 maart. Het houdt niet op. En ook weer op 15 maart. En dan zou dus op 18 maart de volgende bemanning gelanceerd moeten worden van de Russen naar het ISS vanaf Baikonur. Waarschijnlijk gaat dat dus wel door, maar ja, gezien de ontwikkelingen is er nu niks meer zeker. Dus dat kan per dag veranderen, die ontwikkelingen. Ja, dat zijn zo even toch de ontwikkelingen van op dit moment. En de komende dagen maar zien wat er aan politieke en andere ontwikkelingen zijn die alles om kunnen gooien en dus allerlei lanceringen niet doorgaan of uitgesteld worden of moeten verhuizen naar andere raketten enzovoort. We zullen zien. Goed, dat was het dan